Gewoon doen, de kunst van het innoveren. Innoveren begint met een goed idee. Alleen worden die ideeën pas werkelijkheid als je ermee aan de slag gaat. Gewoon doen dus. Dat klinkt makkelijk, maar de praktijk is weerbarstig. In deze podcast van RCT Gelderland spreken we met ondernemers uit de maakindustrie die innoveren. Daarvan profiteert zowel hun bedrijf als de maatschappij.
Peter Schakko is directeur-eigenaar van het bedrijf Solutions on Silicon. Het bedrijf reviseert chipmachines. Over zijn business vertelde Peter op 10 november tijdens een diner waarin de verbinding tussen smart industry en circulaire economie het thema was. Zo op het oog een ideaal voorbeeld. Wat is er nu meer high-tech dan de chipsindustrie? En reviseren betekent hergebruik, een prachtig voorbeeld van circulair handelen. In deze podcast spreken we daar met Peter Schakko over en dan blijkt, zoals wel vaker, dat niets is wat het lijkt. Luister maar.
Als ik naar onze industrie kijk, dan denkt iedereen dat het allemaal super snel gaat.
Ja.
En de realiteit is dat het eigenlijk allemaal heel erg langzaam gaat.
Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, omdat de mensen de industrie niet begrijpen. Daarom denken ze dat. Ik bedoel, dat is... Dat is...
Maar wat is tergend langzaam? Waar moet ik... Bedoel, dat is dus niet over 6 maanden weer een nieuwe release?
Nou ja, het feit dat de gemiddelde machineleeftijd in Europa, denk ik, 20 jaar oud is, geeft wel aan dat het dus langzaam gaat, om het zo maar te zeggen. Alleen de perceptie van iedereen is dat na 3 jaar, net zoals die iPhone, dat je het spul in de prullenbak kunt gooien. En dat is gewoon niet zo. Dus daar zit een heel verschil in wat je denkt dat er gebeurt en wat er gebeurt. En iedereen denkt dat semiconductor, dat het snelste is wat je kunt bedenken. Ja, ik zie het iets anders. Voor mij is het een super conservatieve business, waar iedereen als het dood is om dingen anders te doen. Omdat als het misgaat, de gevolgschade zo gigantisch groot is. Dus op het moment dat ik een process engineer in een fabriek ben en ik denk dat ik een proces iets efficiënter kan maken, en het blijkt dat na 5 jaar later een terugroepactie is omdat alle airbag-sensoren spontaan activeren. Ja, dan zijn die kosten die daaraan hangen zo gigantisch groot, dat je wel 5 keer bedenkt voordat je iets nieuws gaat verzinnen.
De chipsindustrie mag veel conservatiever zijn dan wij denken. Het blijft een fascinerende wereld.
En wat jullie doen is niet zozeer die machines die chips kunnen maken, produceren.
Reviseren.
Jullie reviseren.
Hè? Ja.
Even om ook de luisteraar een idee te geven. Zo'n machine die chips produceert, dan denk ik aan ASML. Is dat terecht?
Ja, dat is één van de machines. Er bestaat niet een machine die een chip produceert. Je hebt een hele hoop machines nodig om een chip te produceren. ASML is er eentje van.
En als ik dan bijvoorbeeld een chips in mijn, doe maar wat, computer of auto. Ja. Maar laten we eens even, computer, laptop, die staat hier voor me. Hoeveel machines heb ik dan nodig om zo'n chip daarvoor te produceren?
Voor een standaard CMOS chip, een chip met rekencapaciteit, moet je denken dat je 240-tal machines nodig hebt om één chipje te kunnen produceren.
Ongelooflijk, daar staan we dus nooit bij stil.
Nee.
Wat kosten die dan per stuk?
Ja, dat gaat. Het start een beetje bij een half miljoen, een miljoen. En dat eindigt bij 150. Over een paar jaar 450 miljoen hoor ik.
Ja. Zijn ze zo complex?
De ASML-machines wel. En andere machines worden vanzelfsprekend ook steeds complexer.
Ik kan me voorstellen, als je zo'n machine moet aanschaffen, dat je toch hoopt dat het ding wat langer dan de gebruikelijke afschrijvingstermijn van een laptop meegaat.
Ja, dat gaan ze ook. Dus hoe
ligt dat ongeveer?
Nou, ik denk dat de mechanische levensduur van die machines, tenminste van de oude generatie, zomaar 25 jaar is.
Peter Schakko is zijn carrière gestart bij Philips in Nijmegen. Dat is overigens maar 2 minuten lopen van zijn huidige bedrijf. Na Philips is Peter via tussenstappen terechtgekomen bij een Amerikaans bedrijf. Daar ontwikkelde hij het idee om te reviseren.
Nou, dat vond het lokale management een goed plan. En na een half jaar kwam het Amerikaanse management en die vond het een minder goed plan.
Dat concurreerde natuurlijk met wat ze in de States deden.
Ja, ze verkochten liever nieuwe machines.
Ja, precies.
Dat beet elkaar een beetje. En toen had ik zoiets, als jullie het niet willen, dan gaan we het zelf doen.
In 2004 start Peter Sacco met een compagnon met SOS. Solutions on Silicon. Over de kansen om een succesvolle business op te bouwen met het reviseren van chipmachines is niet iedereen overtuigd.
Nee, toen ik met dat businessplan kwam, gingen ze bij de banken rollenbollend over tafel.
Oh ja?
Ja, natuurlijk. Wie koopt er nou een gebruikte chipmachine? Sterker nog, bij Philips, toen ik mijn oude collega's het vertelde, Philips koopt nooit een gebruikte machine. Ja, 3 jaar later stond de eerste van ons erin.
Dit is wel grappig.
En, dus dat is, ja. Dus ja, ik bedoel, dat is in die tijd was het nog redelijk nieuw, om het zo maar te zeggen.
En was je tijd vooruit.
Nou, we dachten een kans te zien, laten we het daar maar ophouden. Dat is het. Nooit met de gedachte dat dat sustainable, of tenminste, sustainable voor een business, maar niet zozeer voor environment of dat soort dingen.
Nee.
Die gedachte zat er helemaal niet achter. We zagen gewoon een kans om die machines, ze werden wel al gebruikt verkocht en dan was het gewoon in een doos, doe maar een bot en dan kocht je een kat in de zak. Hè. Die kon springlevend of mors dood zijn, dan kwam ik pas achter bij het uitpakken.
Okay. Dus dat gebeurde al wel.
Jawel, dat wel, maar echt de toegevoegde waarde, dat gebeurde nog heel weinig. En onze start was dan ook bij een grote handelaar van dit soort machines, waarvan wij zeiden, als we dan nou eens die machines wat beter inventariseren, dan weet je wat je verkoopt. Ja. En als je weet waar je verkoopt, kun je er ook een iets betere prijs voor vragen.
En je kunt wat meer doen dan garantie tot voordelen.
Juist, en dat, zo zijn we met elkaar begonnen.
Dus je was in die tijd in de branche wel de tijd een beetje vooruit, hè, deze kans. Er waren dan nog niet zoveel mee bezig.
Ja.
We zien het nu langzaam in de samenleving op andere vlakken ook opkomen. Wat zijn nou de redenen geweest dat dit een succes is geworden? Wat zijn hier de succesfactoren, zeggen ze dan wel eens?
Ik denk de basis is dat destijds er gewoon steengoede machines gebouwd zijn die gewoon 20, 25 jaar het mechanisch blijven doen. En machines die in de 90 jaren zijn ontworpen, vandaag de dag nog steeds relevant zijn.
Okay.
Ik denk dat in de basis dit mogelijk maakt.
Maar als ik mijn telefoontje pak, die is nu al verouderd.
Dat klopt.
Hoe zit het dan met die machines?
Ja, die verouderen minder snel. Dat is de korte versie.
En hoe komt dat?
Dat kan ik wel proberen uit te leggen. Feitelijk is het... Is het zo dat zo'n fabriek verschillende stadia's doorloopt. Dus als hij net nieuw is, dan is hij top-notch. En dan worden daar de laatste generatie chips in gemaakt. Zoals het bij Philips destijds ook. Toen die fabriek werd gebouwd, toen zakte de markt ook een keer in. Maar daar hadden we bij Philips niet zoveel last van. Want we konden iets maken wat de rest niet kon maken. Nee, dus kon je goed verkopen.
Vragen ze toch wel.
Ja, dus... Maar een paar jaar later is er natuurlijk ergens anders in de wereld een net iets modernere fabriek gebouwd. En die zit dan in die positie.
Ja.
Maar jouw fabriek is natuurlijk wel wat verder afgeschreven.
Ja.
Dus dat betekent dat je die top-notch chip op dat moment niet meer kunt maken. Maar er zijn nog een hele hoop andere chips die ook in die telefoon zitten. En die dan net niet het rekenen doen, maar ik noem het autofocus van je cameraatje regelen of noem het erop. De positie van je telefoon, alle sensoren, noem het allemaal op. Al dat soort applicaties, die kun je perfect maken op een oudere toolset.
SOS mag nu heel goed draaien, dat is niet altijd zo geweest. In de eerste jaren heeft Peter namelijk een belangrijke les gekregen.
De allergrootste les die ik heb gehad, dat was met de partij die ons in het begin het leven gunde, die na een paar jaar het eigenlijk niet meer zo prettig vond. En die ons op een project in Oost-Europa heeft min of meer heeft laten kapotlopen, om het zo maar te zeggen. En daar zijn wat rechtszaken uitgekomen. En uiteindelijk hebben we die gewonnen, maar hadden we... Een rechter die niet in ons voordeel had beslist, dan hadden we hier vandaag niet gezeten. Dat is,
zo kritisch was het wel.
Ja, dus met andere woorden, de grootste les is, zorgt dat je niet te afhankelijk van elkaar bent.
En niet van één bedrijf. Ja,
dat je meerdere. Dat is natuurlijk het. Dat is denk ik mijn allergrootste levensles geweest in deze show.
Het Amerikaanse bedrijf waarvoor Peter werkte, voor hij zelf startte met ondernemen, was niet blij met zijn revisieplan. Kijken de huidige producenten daar anders tegenaan? Of zijn zij even min blij met SOS?
Ik denk niet dat ze er heel gelukkig van worden. Maar goed, dat tegelijkertijd denk ik ook niet dat we elkaar in de weg zitten.
Dus het is. Dat is jouw perceptie. Vinden zij dat ook?
Dat zouden ze wel moeten vinden.
Waarom zit je elkaar niet in de weg?
Nou, even heel simpel. Op het moment dat je een klant in de race is om een nieuwe machine te kopen, dan is de enige reden waarom dat ze voor een gebruikte gaan kijken, is omdat je bijvoorbeeld hem niet kunt leveren binnen een realistische lead time. Ja, dus ik noem hem wat, op het moment dat jij een nieuwe machine pas over anderhalf jaar kunt leveren, ja, die klant die heeft hem eerder nodig. Nou, en als ik hem dan wel kan leveren, ben ik dan je concurrent?
Toch zijn er producenten die wel gereageerd hebben op bedrijven zoals SOS.
Het is wat het is, zullen we maar zeggen. Wat we wel zien is dat er op dit moment modernere generaties uitgekleed worden aangeboden voor de oudere generatie fabrieken. Dat is wat we zien als een strategie om wat korter in de buurt van een gereviseerde machine te komen.
Ja.
Maar goed, dat zijn tijdelijke oplossingen, omdat nou ook die gebruikte machines heel duur zijn. Maar ja, als de markt omdraait en de waarde van de gebruikte machines implodeert, ja, dan wordt het veel goedkoper om een gebruikte machine neer te zetten.
Ja.
En dan is het prijsverschil zo groot dat je dat toch niet weet dicht te krijgen.
Nee. En jullie hebben natuurlijk nodig, wat hebben jullie om een machine te reviseren? Je zegt net al, vaak weet je, inmiddels zijn ze zo complex dat je ze al lang niet meer helemaal kan doorgronden. Je had het ook over het lezen van, ik noem dat dan maar even tekeningen.
Mm.
Dat is ook allemaal beschikbaar.
Ja, voor de machines waar wij aan werken wel. Maar daar zie je wel dat in de huidige nieuwe generatie machines die nu worden verkocht aan de TSMC's en de Intel's van deze wereld, om het zo maar te zeggen, dat er geen manuals meer bij worden verstrokken met alle bouwschema's erin, om het zo maar te zeggen. Dus dat kan op termijn best wel een uitdaging worden.
Op 10 november sprak Peter Sacco op een bijeenkomst over de relatie tussen smart industrie en circulaire economie. Daar werd hem onder meer gevraagd in welke andere branches deze vorm van revisie eveneens mogelijk is.
Goed, ik denk dat je aan een paar voorwaarden moet voldoen. Eén, de technische levensduur van de machine of product wat je wil reviseren, dat moet lang zijn. De investering voor dat product moet relatief hoog zijn, want anders dan is al die uren die je erin moet stoppen is niet te rechtvaardigen. Nee. En uiteindelijk wat die machine dan doet of produceert, moet ook nog relevant zijn. Ja, anders heb je er ook niks aan. En dan valt er denk ik een hele hoop af, maar ik kan heel goed indenken, en daar zijn ook wel ontwikkelingen in, dat noem wat CT-scanners en dat soort machines die hier in een ziekenhuis staan, na 10 jaar zijn afgeschreven, worden vervangen door een nieuwe generatie CT-scanner, omdat die gewoon in een betere resolutie de fotootjes kunnen maken. En dat kunnen wij hier in West-Europa prima betalen. Maar er zijn nog een heleboel plekken op de wereld waar ze dat niet zo goed kunnen betalen. Nee. En dan kan ik me heel goed indenken dat die machines een tweede leven worden gegeven. En op een ander plekje gewoon nog 10 jaar doorgaan.
Kan en moet de overheid hergebruik, zoals jullie doen, niet stimuleren?
Ja, ik denk niet dat het. Ik denk als het gewoon economisch goed kan, hoef je dat als overheid niet zo hard te stimuleren. Met alle respect, wij hebben ook geen overheidsstimulans gehad en we zijn er. Dus, maar de markt is er. Dus het gaat meer om, is het mogelijk en voldoe je aan alle randvoorwaarden? En als je daaraan voldoet, ja, dan is denk ik niet zo heel veel stimulans nodig. Dan kan je hooguit, zou je aan regelgeving kunnen denken. Ik bedoel dat.
Geef daar eens een voorbeeld van. Welke regel? Want dat is natuurlijk wat ik bij dit soort vraagstukken eerder hoor. De rol van de overheid is hier zou hier wel eens wat groter moeten kunnen zijn dan in andere...
Nou ja, denk aan het... er is een hele discussie met Apple op je iPhone'tjes voor de dat je het zelf moet kunnen repareren. En de overheid neemt daar een bepaalde positie in. Hè? Niet zozeer de Nederlandse, maar de Europese overheid. Ik denk ook dat met al dit soort dingen je Europees moet denken. Het maakt niet uit wat we in Nederland ervan vinden. We zijn gewoon te kleine markt. Maar dat je er bijvoorbeeld... vroeger als ik een machine bouwde, als ik hem nou nog steeds bouw en ik moet er een nieuwe CE-keuring aan hangen, dan moet ik aan de regels voldoen door een complete manual set bij te leveren. Ja. Nou ja, tegelijkertijd zie ik dat in de nieuwe generatie machines er wel een CE-stickertje op, maar die manual set die legt er niet. Ja, ik denk dat je daar als overheid wat van kunt vinden, om het zo maar te zeggen. Dat is... En als de documentatie op orde is, ja, dan kun je het ook doen, om het zo maar te zeggen. Dan wordt het makkelijker.
Zou technologisch onderzoek dat meer gericht is op hergebruik hierin ook een goede rol kunnen spelen?
Ja, ik denk het wel.
Waarom?
Nou, heel simpel. Anders hadden we nog steeds stoommachines gehad.
Ja, maar dat is waar. Maar dit is een voorbeeld. Dit is waar, maar nu ga je meteen 150 jaar terug. Het gaat mij natuurlijk als je kijkt naar die omslag naar een ander soort economie, is die gediend bij voortdurend technologische vernieuwingen?
Ja, ik denk dat dat is een onomkeerbaar proces. En op het moment dat je het hier niet doet, dan doen ze het in China wel. Dus met andere woorden, daar hebben we met elkaar helemaal niks van te vinden. Dat hebben we maar te accepteren dat het zo is.
Ja, tenzij natuurlijk die ontwikkelingen iets anders richt dan we de afgelopen jaren hebben gedaan. Afgelopen decennia hebben gedaan, moet ik zeggen.
Ja,
kijk, als je gaat zeggen, ik ga die technologie meer inzetten, zodat we steeds makkelijker kunnen hergebruiken. Dat het steeds makkelijker wordt om grondstoffen die we gebruiken opnieuw terug te winnen. Je kunt in het onderzoek natuurlijk meerdere kanten op.
Natuurlijk, maar dat is wel iets mondiaals. Dus met andere woorden, dat is... het is wel heel moeilijk om in Nederland iets geregeld te krijgen. Volgens mij is het nog moeilijk om iets in Europa geregeld te krijgen. En mondiaal is het nog veel ingewikkelder. Ik denk dat dat gewoon... we zitten met elkaar al zeg maar 150 jaar in een ratrace telkens doorontwikkelen. En zolang dat jij maar net iets sneller doorontwikkelt dan je buurman, dan zit je goed. En ik denk dat hebben we maar te accepteren met elkaar.
We starten deze podcast met de woorden niets is wat het lijkt. Die woorden zijn hier wel van toepassing. We denken dat de chipsindustrie de meest innovatieve en snelst veranderende sector is. Niet dus. De chipsindustrie is eerder conservatief. Hergebruik is een schoolvoorbeeld van circulair denken en handelen. Jawel, maar het is hier gewoon de markt die dit mogelijk maakt. We spraken over de rol van de overheid die hergebruik door regelgeving kan bevorderen. Eén discussiepunt blijft over. Moeten we de technologische ontwikkelingen nemen zoals ze zijn of meer richten op hergebruik? Daarover kunnen we met de kerstdagenopkomst nog eens rustig nadenken. En daar toch over sprekende, namens RST Gelderland, wens ik alle ondernemers fijne feestdagen en een gezond, kansrijk en innovatief 2023 toe.